Alexandra van Wolven, welkom in deze uitzending van de Next Step podcast.
Hoi, hallo.
Mooi dat je ook wil bijdragen met jouw verhaal. En ja, via je dochter werd je dus, we hadden het net kort over samen, maar via je dochter werd je dus geattendeerd op de Next Step podcast.
Ja, ja. Ja, zij weet natuurlijk ook wat ik zei zelf. By the way, ook een eetstoornis gehad. Ook van haar 14e tot haar 24e ongeveer. En ik heb zelf een eetstoornis meegemaakt. Ik heb alle hoeken gezien van de eetstoornis. Anorexia, bulimia, obesitas heette dat toen nog. Tegenwoordig is dat binge eating. Dat heb ik allemaal doorlopen. Dus dat heb, ik heb van alles een beetje meegekregen. En ik heb daarnaast ook veel vrijwilligerswerk gedaan voor stichtingen die zich bezighouden met mensen met eetstoornissen.
Ja. En wat maakt dat je je verhaal wilt delen in deze podcast en video? Wat is dat voor jou?
Nou, voor mij, ik ben zelf... ik hou van creëren, motiveren en activeren. En ik heb zelf hele bizarre dingen meegemaakt in mijn leven. Je krijgt ook niet voor niets een eetstoornis. Hè, dat. Maar ik weet dat er gewoon leven is, zeg maar, na trauma. En dat is iets wat ik heel graag ook zou willen delen met mensen. Van wat er ook gebeurt in je leven. En dan zeg ik ook zo van, de shit van je verleden is de mest van de toekomst. En dat is letterlijk zo.
Maak van je shit je hit. Dat zeg ik wel eens.
Dat is ook mooi. Ja, precies. Gebruik dat. En kijk, als het je lukt met iemand of zelf om dat om te draaien. Dan weet je al eigenlijk... van, dat zou kunnen helpen.
Wat mag ik jouw leeftijd weten, Alexandra? Hoe oud ben jij?
57.
57?
Ja.
En je bent dus therapeut GGZ, hè? Je werkt voor de GGZ.
Ja.
En er staat ook bij jou een naam onrecht en stigma-allergie. Ja. Wat is dat voor jou?
Ja, niet gehoord worden. Dat is dat onrecht, niet gehoord. Mensen die een plek binnen de GGZ zouden moeten hebben en het niet krijgen. Iemand met anorexia die gewoon 4 maanden op een wachtlijst moet staan. Dan denk ik, ja, hoe dan? Dat. En ja, stigma. Ja, het is ook vaak zo. Mensen, en dat doen wij zelf ook. Doe ik zelf ook, hè. Stickers plakken van... Oh, dat zit zo. Dus dan hoor je in dat vakje en daar kom je dan ook eigenlijk bijna niet meer uit als je niet uitkijkt. Hè? Dus er is altijd wel wat aan te doen natuurlijk. Maar dat zijn wel dingen waar ik me heel hard voor maak. Ja, kan ik slecht tegen.
Ja, en dat daar hangen dan waarden. Wat voor waarden hangen daar voor jou aan?
Ja, ik vind. En dat heb ik ook pas veel later ontdekt hoor, dat het leven. Het is niet altijd makkelijk, maar het kan heel erg leuk zijn. En dat gun ik ook iedereen. En je kan je leven ongelooflijk... je kan je eigen leven zo belemmeren en onderdrukken door wat achter je ligt mee te nemen in het heden. En ja, ik heb zoiets van, ja, dat gun ik die mensen die mij dingen hebben aangedaan vroeger toen ik klein was. En ja, ieder mens loopt dingen op in zijn jeugd.
Ja. Maar wat vraagt dat, Alexandra? Want dat vind ik zo interessant, hè? Want de mate van veerkracht, dat zal ook ongetwijfeld meespelen. Maar is het ook iets van nature wat je toch moet hebben? Dus ja. Ondanks wat je mee hebt gemaakt. Want we mogen dadelijk ook kijken... Want we mogen daar ook kijken naar jouw oorzaken die hebben geleid naar eetproblematiek, eetstoornis in jouw eerdere jaren.
Ja.
Maar wat je dan zegt, jouw 3 pijlers, hè, van, wat zei je, motiveren, activeren, creëren, die 3.
Creëren.
Ja, die herken ik heel erg.
Ja.
Is dat iets waar iedereen in een mate naartoe kan groeien, in die toch van soort mindset?
Niet iedereen. Er is lef voor nodig, dat sowieso. Ik vind het altijd heel naar om te zeggen, maar er is ook een bepaald... ik vind dat echt naar om te zeggen, van iemand die dom is, die kan dat niet. Maar er is wel een mate van intelligentie nodig, waarbij je in staat bent om in een helikoptertje te stappen en erboven te vliegen en op die manier naar de dingen te kijken. Maar dat is, ik denk dat dat wel is aan te leren. Dat als je dat vaker doet, als je ook ziet van dat heeft nut, van ik ga erboven hangen, ik ga kijken wat er gebeurt en wat levert het mij nu op en is dat positief en wil ik dat? Misschien is het wel aan te leren, sowieso. Maar ik denk dat je dat nodig hebt. En ja, overlevingsmechanisme, volgens mij zit dat in ieder mens.
En ja, vanuit ons oorbrein, absoluut. Ja, als ik dan naar mezelf kijk in mijn kinderjaren, dat ik al heel erg sterke dromen had en een heel sterke wil. Dus dat was ook een heel erg positieve powerkant in mij. Van die ondernemer, die spreker, die boekenschrijver, wat ik nu allemaal ben, maar dan wel jaren... Ik ben 37, maar toch heeft het dan, weet je, vanaf mijn 10e geduurd dat ik er nu echt pas aan toe ben. Dus dat stond naast dat deel wat zich terug wilde trekken, wat wilde verdwijnen, onzichtbaar wilde zijn, onder de deken wilde liggen. Is dat voor jou vroeger ook zo geweest, in jouw jonge jaren?
Ja, zeker.
Die twee delen naast elkaar?
Ja, ja. En ik denk dat je... Ja, ik heb uiteindelijk wel geleerd van... Ik heb geen meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Maar wel geleerd dat er bepaalde... Dat ik besta ook uit een klein kinddeel, zeg maar. En dat kleine kinddeel, ja, ik hou het nu ook zo heel voorzichtig vast.
Met je handen, inderdaad,
ja. Die wilde weg. Die wilde vluchten. Die wilde niet meer. Die wist het niet meer. Die kon ook niet meer zelf denken. En op het moment dat ik leerde van... Hé, dat stukje, dat zit er. En dat stukje, dat komt soms ook. Hè, als er weer iemand overlijdt. Ik moet van iemand afscheid nemen. Of ik er gewoon bepaalde triggers die ik dan heb. Dan komt dat stukje weer naar boven. En dan is er die volwassen vrouw in mij die zegt van... Ja, maar ja, het is heel vervelend en kom maar hier. En wat kunnen we doen om je weer prettig te laten voelen? En ja, dan zijn er altijd wel dingen die er zijn. Ik heb twee soorten troostvoedsel trouwens. Het is kippensoep en zachtgekookte eitjes.
Kippensoep en zachtgekookte eitjes, ja.
En dat is erin gebleven en dat mag er ook van mij in blijven. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat geeft me een heel goed gevoel van ik word verzorgd of zo.
Ja, ja, ja. Misschien in je vorige leven. Mooi verhaal. Maar als je dan kijkt naar ook terug naar dan die donkere tijd, wat je ook hebt gekend in jouw jeugd. Kun je kort delen met ons, met de kijkers, luisteraars, wat jou betreft oorzaken zijn geweest, zo ongeveer, die hebben geleid naar jouw eetstoornis?
Ja, ik ben jarenlang van kinds af aan misbruikt. Seksueel misbruikt. Er was ook een slechte communicatie tussen mij en mijn ouders en tussen mijn ouders onderling. Het was erg onveilig. Mijn vader was alcoholist. En ja, dat werkt. Dat heeft niet echt meegewerkt. Nee. Ik merk dat ik nu even licht in mijn hoofd word. Dus er wordt wel iets getriggerd. En ik weet je vraag niet meer. Kun je hem nog een keer herhalen?
Nee. Wat inderdaad facetten wat jou betreft zijn geweest, die hebben geleid tot die eetproblematiek die je hebt gekend jarenlang?
Ja. Ja, dat is inderdaad dat geweld, slechte hechting. Er zijn dingen gebeurd die je gewoon als kind, ook als volwassene, gewoon bijna niet kan bevatten. Van hoe bestaat het dat zoiets kan gebeuren? En ja, dan is er eigenlijk, en dat is waarschijnlijk ook heel natuurlijk, een zo'n mechanisme in dat reptiele brein wat zegt van ik moet me terugtrekken. En ja, pas later heb ik dan gemerkt van hé, maar ik ben heel destructief bezig. Ik ben eigenlijk bezig met een stukje zelfvernietiging. En dat, ik ben meer waard dan dat. Dus dat maakte dat ik er dat ik ook de behoefte had om daar uit te willen stappen. En niet in dat oude stuk te blijven hangen. Want ik heb dat heel lang meegesleurd, maar ik had daar verschrikkelijk veel last van. Want dan loop je met zo'n rugzak die propvol is. En dat is heel vermoeiend.
Ik heb
en die
dan,
kan je linken. Ja.
Recent heb ik dan het Bereik je doelenboek. In 10 stappen evolutionair je doelen bereiken geschreven. Is heel recent dit jaar uitgekomen. Maar dat gaat dan terug ook naar die kinderjaren. Dat een doel hebben, ondanks het donkere, dat hielp me altijd op de been. Simpelweg.
Dat herken. Ja, dat herken ik erg. Ja.
Ja?
Ja. Ja, ik had ook, ik weet niet of dat hier bespreekbaar is, of dat ik kon ook uit mijn lichaam stappen. En ik heb ook altijd het gevoel gehad, ik kende mijn opa niet, die was overleden, dat ik contact had met mijn opa. En dan praat ik over de kinderleeftijd van 1 jaar of 5. En dat ik toch gewoon zo'n stem hoorde van, het komt wel goed, meisje.
Het was je 5 jaar?
Ja. Ja, ik heb herinneringen van ja, vanaf 3,5, 4 jaar.
Ja. Maar dat komt dan ook waarschijnlijk door ervaringen die er waren. Dat het dan zo intens op het netvlies staat.
Ja, het was zo gevaarlijk dat ja, dan ga je. Ja, ik ging automatisch voor mezelf zorgen. Hè, op een manier waarvan ik dacht dat dat de manier was.
Wat heeft jou door de jaren heen geholpen om tot deze kracht en positiviteit te komen? Als ik dan naar jou kijk, hoe je nu, wat voor energie je nu om je heen hebt.
Ja, jou. Dat is inderdaad ook afstemmen op die energie. En wat ik ook, ik heb zelf ook met vrouwen met eetstoornissen gewerkt. Wat ik gemerkt heb, is dat ook bijna iedereen in die groepen eerst terug moest. Dat klinkt heel zweverig misschien, maar terug moest naar moeder aarde. Dus werkelijk gewoon weer leren je voeten goed op de grond te zetten. Contact te maken, stenen te gebruiken. Alles om je heen, de bloemen, de planten, de bomen, alles heeft energie. En als je je daarop af kan stemmen, dan krijg je een wisselwerking. Want jij gaat ook weer energie geven. En dat ik zag eigenlijk dat iedereen dat op een gegeven moment wel deed. Op een gegeven moment had iedereen wel een bergkristalletje of een mooie amethyst. Of zo'n labradoriet in zijn zak. Of ja, iets wat gewoon helpend was.
Want wat brengt dat dan mensen wat je bij jezelf hebt gezien en bij de mensen om je heen?
Wat het mensen brengt?
Ja, want je kunt een steen hebben, die heb ik hier ook. Maar en dan vraagt het toch een stukje extra bewustzijn daarvan, vanuit dat aarde en dat contact en dat bewustzijnsbesef van, mij geeft het bijvoorbeeld rust.
Ja, fantastisch. Ja. Ja, dat
ken
is heel
jij,
mooi.
Is het voor jou ook, dat je daar rust uithaalt?
Soms, als ik naar een belangrijke bespreking ga. Dan heb ik ook een steen om die me gewoon beschermt en die gewoon mijn aura wat verstevigt. Omdat ik weet dat ik wil ook niet al die prikkels zomaar binnen laten komen. Er is een periode geweest dat maar te pas en te onpas bij me binnen denderde. Dus dat is ook weer een fase geweest van nee, dat wil ik niet. Ik wil dat wil ik zelf bepalen. Ik wil zelf bepalen wat er bij mij naar binnen mag komen. En dat ging niet meer om eten uiteindelijk, maar om hele andere dingen. Om iemand anders die je agenda wil invullen of een buurvrouw die te veel beroep op je doet. En ja, dan moet ik gewoon soms nee zeggen van nee, tot zover niet verder.
Wanneer is die omslag ongeveer bij jou geweest? Dat je voor jezelf de eetstoornis een soort van ontgroeit? Dat je bij jezelf merkt dat het om andere onderliggende dingen gaat? dat je daarmee gaat werken. Dus bijvoorbeeld grenzenwerk wat je nu aangeeft.
Ja, ja. Ja, ik denk van 14 tot 24 heb ik heel sterk in de eetstoornis gezeten. Oh, ik denk, ja, want toen was ook het beleid, we hebben toen, we gebruikten het boek van Lola Verkuil. Die is nu een beetje in de vergeethoek geraakt, maar dat was wel een van de pioniers op het gebied van zelfhulpgroepen. En die heeft daar boeken over geschreven die je kon gebruiken als handleiding. En daar werd dat ook al in besproken, in die boeken. Zij was echt heel ver daarin. Dus eigenlijk zo vanaf mijn... want het lukt niet direct om dat soort dingen in de praktijk te brengen.
Nee.
Maar ik denk van 26, vanaf mijn 26ste. Ja, toen had ik wel zoiets. En toen was ik ook al bezig met opleiding maatschappelijk werk, psychosociale therapie. En toen had ik, en dan ga je zelf natuurlijk ook door de molen. Dan ga je zelf ook in therapie en dingen ontdekken en over dingen, zelfreflectie, aan zelfreflectie doen. Dus dat...
heeft allemaal bijgedragen voor jou?
Ja, alles heeft, ja, ook die opleiding maatschappelijk werk. Dat was eigenlijk ook alleen maar een helend proces voor mezelf. Ja. En daarna had ik zoiets van, ja, een goede auto breng je ook eens in de zoveel tijd naar de garage. Ik gun het mezelf ook om één keer in de zoveel tijd eens een paar gesprekken te hebben met een psycholoog of een psychiater. En dat doe ik nog steeds.
Ja, precies. Dat je
ja, ja, maar ook, ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment, ik was 29 en ook niet in behandeling ergens. Ik raakte in verwachting en ik kreeg ineens een dikke buik. Ja, dat is heel raar als ex-eetgestoorde. En ik heb toen ook een paar keer wel met een psycholoog daarover kunnen praten.
Want dat woord wat je noemde, dat heb ik ook met andere afleveringen, dat het soms wordt genoemd. Een eetgestoorde. Ik vind dat zo
ja.
Afbrekend van de mensheid.
Ja.
Wat is ja. dat?
Nee, dat is... ik begrijp wat je bedoelt en ik probeer het ook niet te zeggen. Maar, maar het is ja, uiteindelijk ook door het werken met vrouwen en mannen met eetstoornissen een beetje een wrange vorm van humor of zo. Even zo van, nou, je kan net zo goed je ijskast uitdoen, er staat toch niks in. Weet je, dat je dat soort harde grappen gaat maken. En,
als ja, een medewerker bedoel je, in de zorg?
Ja, ja, ja. En dan merk je dat mensen toch in de lach schieten, terwijl er komt wel een boodschap over. Van, oh ja, misschien moet ik weer eens wat boodschappen gaan halen of zo. Dus het is niet, zeer zeker niet respectloos bedoeld, maar meer een beetje advocaat van de duivel ook wel. Zo, een beetje prikken.
Ja, ik vind het heel eerlijk schrijnend toch ook. Ja. Okay. Tegelijkertijd, ik kan me voorstellen dat het ontstaat, hè, omdat als bijvoorbeeld ja. medewerkers in de zorg zijn die zelf niet die achtergrond kennen, dat toch lastiger is om ja. te begrijpen.
Ja. Ja.
Maar het kan ook juist verergeren voor de persoon zelf die een eetstoornis heeft. Dat kan ik me ook voorstellen. Dat die opmerkingen totaal anders binnen kunnen komen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk wel, en dan zeker mensen met een eetstoornis, dat die heel erg dat vingerspitsengevoel hebben. Dat ze ook heel goed in staat zijn om aan te voelen hoe je iets bedoelt. En hoe je, wat voor sfeer je dat ook zegt. En daarnaast ben ik toch van mening dat een eetstoornis, dat gewoon echt gestoord is. Het is, en dan kom ik in dat stuk van stigma en niet stigma, van wat is nou normaal, hè? Want op zich is het dan normaal, want je brengt jezelf in veiligheid. Het is niet normaal dat je zo destructief met jezelf, tenminste, hè, ga ik ook weer met mijn stickers, dat is niet mijn bedoeling.
Maar goed, dat ordent, het leven en stickers, dat ordent ook ons brein als mensen, dat hebben we ook met z'n allen nodig.
Ja.
Maar wat is dan gestoord voor jou qua beschrijving? Waar hebben we het dan over?
Dat je jezelf zo'n... dat je jezelf zo uithongert dat je bijna niet meer kan nadenken omdat je gewoon geen brandstof meer hebt. Dat je bijna niet meer kan genieten van het leven omdat je lichaam het aan het opgeven is. Ja, dat doet mij heel erg pijn om dat soort dingen te zien. Ja, ik merk ook dat mijn stem nou ook weer zachter wordt. Ja. Ja, maar dat soort dingen heb ik. En ik heb ook echt heel veel mensen zien overlijden, hoor. Niet alleen aan anorexia, ook aan bulimia. Want dat is net zo erg.
Absoluut.
Het is allemaal net zo erg. Het heeft allemaal met uithongering te maken. En het is gewoon zo niet aardig naar jezelf toe. Heel begrijpelijk als remedie, maar zo niet aardig voor jezelf.
Wat vraagt het van mensen? Kijk, jij hebt zelf wel dat je een doel had en dat je jezelf meer waard vond dan de eetstoornis. Dat je dat ook ergens gewoon voelde. Ja. Maar er zijn ook mensen die dat stuk juist niet hebben. En dan...
Ja, ook wel kwijt zijn. Ja, dat klopt. Ja, dat is een hele lastige, hoor.
Maar als je ook nu naar voren kijkt, hè? Dus in het nu. En, want hoe gaat het nu dan met jou? Als je dan tot je 24ste ongeveer die eetstoornis hebt gekend. Dan ben je er nu langer van af dan dat je het zeg maar had. In die jaren. Hoe is het nu voor jou? Denk je er nog regelmatig aan? Je vertelt trouwens ook dat je dochter het ook heeft gekend.
Ja.
En... Kijk je daar naar?
Ja, dat doet nog veel meer zeer. Om het zelf te ervaren doet minder zeer dan om te zien hoe dat gaat bij iemand van wie je heel veel houdt. Want ik ben ongelooflijk bang geweest dat ze dood zou gaan. Hè? Dat was echt kliniek in, kliniek uit. En darmen die het niet meer deden. En ja, ik ga geen tips aandragen, maar wel heel veel... middelen gebruiken om maar weer eten kwijt te raken. En het was trouwens op een gegeven moment wel zo. Toen kwam ze naar me toe, zei ze: mama, ik wil niet meer leven. En toen zei ik van dat ik begrijp dat. Ik hoor je. Ik hoor wat je zegt. Ik vind het heel erg. Ik word er heel verdrietig van, want ik hou heel veel van je. Maar ik begrijp zo goed wat je bedoelt. En toen hebben we een hele tijd over de dood gepraat, van hoe dat dan zou zijn. En ook, wil je dood of wil je dat het probleem eigenlijk wordt opgelost? Nou, maar voor haar was het eigenlijk wel klaar. Ze wilde er gewoon niet meer zijn. Dus daar hebben we het een poos over gehad. En toen heb ik een week niets van haar gehoord. En nagelbijtend en met zweet op de rug op de bank gezeten. Yeah. En... Na een week belde ze op en toen zei ze: mam, ik ben er doorheen. Ik wil leven. Ik weet niet waar het vandaan kwam.
Maar wel juist door je openheid van het gesprek.
Het mocht er zijn.
Het mocht er zijn.
En haar doodswens mocht er ook zijn. En ik denk het begrip van je hebt het moeilijk. Ik zie dat je het moeilijk hebt. Ik voel dat je het moeilijk hebt. En ik zie je pijn en ik zie je worsteling. En ik zie je wanhoop. En misschien is dat nog het meest helend geweest op dat moment.
En hoe is het nu met jouw dochter?
Ja, ze heeft nog steeds veel beschadigingen aan haar darmen. Maar we hebben echt een fantastisch contact. En we kunnen hier ook verschrikkelijk om lachen, om dit soort dingen.
En dan bedoel je dat je met mildheid nu kunt kijken naar die periode, bedoel je?
Ja, zeker. Ja.
Gaat het goed met, wat is goed, maar hoe staat ze in het werk en leven? Ook vanuit die drie pijlers die jij hanteert? Of?
Ja, nou, het was eigenlijk zo'n 2 jaar geleden. Toen zat ik bij haar thuis op de bank. Ik zeg: wat ga je straks eten? En toen zei ze van: nou, dat weet ik eigenlijk niet. En toen keken we elkaar aan. Ik zeg: wauw, maar dit is fantastisch. Dat betekent dus dat iemand daar de hele dag niet mee bezig is geweest. Ja. En dat was ja, ik heb toen uiteindelijk ook na een jaar heb ik haar een medaille gegeven. Van nou, je bent nu een jaar zeg maar bijna eetstoornisvrij. Hè? Het zit dan af en toe nog wel in je hoofd. En, ja, haar darmen zijn heel erg beschadigd. Ze heeft een hele goede MBL-arts. En dat, ja, of dat nog helemaal herstelt, dat moeten we nog zien. En, maar ze doet het goed. Ze doet het hartstikke goed en ze is blij. Ook een laanbloeier. Gaat nu ook pas, ze is nu 29. Ze gaat nu pas haar ding doen. En
dan bedoel je met opleiding? Of,
opleiding, want ze had ook... en dat hoeft helemaal niet. Ze had ook haar middelbare school niet afgemaakt. Maar onlangs heeft ze een opleiding gevolgd. In ene ook maar meteen op hbo-niveau natuurlijk. Want het moet allemaal groot en veel. En, het is geslaagd. Ze is nu jongerencoach. En ze wil, en ze werkt ook met jongeren. Ze is productiemanager bij een musical. David en Jeugdmusical. Had ik eigenlijk misschien niet mogen zeggen. Sorry. Even schrappen. maar ze doet het goed, ja. Ja, die is nu ook haar plek aan het vinden in de wereld.
Ja. En met terugwerkende kracht, als je dan lijkt alles een soort van logisch, maar zo werkt het natuurlijk niet. Maar is het dan ook dat je... Het lijkt me vreselijk om die geschiedenis ook te zien te herhalen in het eigen gezin, wat je natuurlijk niemand gunt.
Ja.
Wat heb jij hiervan geleerd als je dan ook hier naar waarnemend kijkt?
Het leven met een geheim, dat kwam er eigenlijk uit. En dat is ook iets wat ik, als ik mensen begeleid, ook vertel van het leven, het is niet de bedoeling en het is niet nodig eigenlijk om verdriet in je eentje te dragen, om boosheid in je eentje te dragen, om eenzaamheid in je eentje te dragen. Dat zijn allemaal dingen die zijn zo herkenbaar bij andere mensen, die kan je altijd delen. Je moet even een drempel over, maar als je dat gedaan hebt, dan gaat het uiteindelijk steeds makkelijker. En als jij op een gegeven moment geleerd hebt van nou, ja, eergisteren, ik stond heel huilerig op. Ik denk, wat is er nou aan de hand? Maar dan ga ik mensen bellen van ja, ik weet niet wat ik heb hoor. Ik voel me gewoon heel jankerig. Ik wil even praten en later zakte het wel af. En dan, ja, in de avond hoorde ik dan, en ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Ik denk voor mezelf van wel, maar... Dat mijn buurvrouw een hersenbloeding heeft gehad. En ik denk, ja, oké. Okay, maar goed, het belangrijkste voor mij is dingen delen. Blijf dingen delen. En geheimen die je ook pijn doen, of waar je bang van wordt, of waar je heel verdrietig van wordt, die zijn helemaal niet bedoeld om in je eentje te dragen.
En zie je deze podcast ook om het stigma meer... Er zit toch een taboe op nog, hè? Om het delen van het verhaal.
Ja, de schaamte waardoor mensen eigenlijk bijna een dubbel leven gaan leven. Hè? Dat je maar een eetafspraak gaat afzeggen. Terwijl als je zegt van nou, ik heb problemen met eten en ik kom graag. Maar alleen als het goed is, als ik gewoon een glaasje limonade neem of... weet ik veel, een spaatje rood drink. Want ik vind jullie gezelschap wel heel fijn. Want dat zou heel mooi zijn. Als je dat zou durven zeggen.
Ja.
In plaats van maar iedereen buiten die cirkel houden. Ja. Het is een lastig ding, hè? Ja.
Ja, het is, ja, ik zie het als het spel in jezelf. Iedere dag. En dan los van mensen die wij hier met elkaar bespreken, die een eetprobleem of een eetstoornis hebben gekend. Ieder mens heeft dat inner spel, inner game, het innerlijke spel in zichzelf, in een bepaalde mate.
Ja.
En dat vind ik zelf ook geruststellend, hè? Dat ieder mens ook weer zijn vraagstukken heeft en een verhaal.
Ja, ja. Ja, dat maakt mensen ook zo mooi. Ja. Ik hou van mensen. Ja. Ja.
En het geeft mij rust van, weet je, alles mag er zijn. Kijk, ik vond het super spannend om deze podcast te starten, om eerlijk te zijn.
Oké. Okay.
Maar tegelijkertijd dacht ik, nou ja, het is mijn eigen verhaal. Het is vanuit de stichting natuurlijk wat je uitdraagt. Maar het gaat helemaal niet om mij. Hè? Nee. En op het moment dat ik dat dus me besef, dat heeft ook tijd nodig. Hè? Dat is gewoon aan het processen.
Ja.
Want even kijken, maart 2018 vertelde ik voor het eerst mijn eigen verhaal naar buiten toe. Dus dat is heel recent.
Ja.
Maar daarna is de wereld voor me opengegaan. Nog meer.
Stoer mens, hè? Enorm. Ja, dat heb je heel, heel hard gedaan dan. Maar denk je dat het misschien ook een opdracht is in jouw leven om dit te doen?
Ja, want op een gegeven moment voel je dat zo. Dan kun je blijven ontsnappen of zo. Willen weglopen. Maar dan voel je gewoon dat je het hebt te doen. Dan trekt dat. Dus hetzelfde als een boek schrijven. En je kiest een onderwerp waarover je wilt schrijven. Dat onderwerp trekt dus, die klopt. En daar mag je op vertrouwen.
Ja.
Dus dat geldt ook zeker voor Stichting Next Step. En waar de podcast onder valt.
Ja. Mooi. Ja. Het is belangrijk om dit soort dingen te delen. En ik werk nu ook bij Vriendendiensten Deventer. En daar komen gewoon ook mensen met allerlei dingen. Ieder mens heeft wel iets. Maar alles mag er ook zijn. En dat is gewoon heel fijn. Dat is echt heel mooi.
Ja.
En ik zal dat ook blijven benadrukken. Bij iedereen om me heen. Dat mensen of ja of nee mogen zeggen. Zelfs tot op het laatste moment. Maar dat ik liever heb dat iemand zegt van nee, ik kom niet, ondanks dat we hebben afgesproken, want ik voel me niet fijn. Nee, dat je gewoon trouw blijft aan jezelf. Voor mij is dat ook iets van een boodschap die ik moet blijven verspreiden. En dat zal ik ook blijven doen.
Ja, prachtig. Dat zie ik ook in iedere vezel aan je. Ja.
Ja.
Dat is mooi, hè? Het zit helemaal in je uitstraling. Hoe je zit, hoe ik je zie. Hoe de mensen jou zien. Is er nog een laatste zin die je mee wilt geven aan de mensen?
Ik heb één levensmotto. En bij dingen waar ik gewoon een beetje onheimlich gevoel bij krijg, dan vraag ik altijd, is dit zo of denk ik dat het zo is? Want soms denk je van, dat is hartstikke moeilijk. Dat kan ik niet. En is dat zo? Of denk ik dat het zo is? En dat heeft mij dan stappen durven te laten nemen. Ja,
prachtig. Dat is vanuit het mentale, het hoofd, denken? Of komt het uit het gevoel ook, hè?
Ja.
Wat spreekt eerst?
Ja.
Ja. Ja. Dankjewel voor jouw openhartigheid, voor ons gesprek, Alexandra.
Ja.
En we houden zeker contact op een manier.
Prima, helemaal goed. Want er zijn een aantal dingen die ik je toch graag nog door de achterdeur wil toesluizen. En ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Ik wens je heel erg veel succes.
Dankjewel.
En volgens mij gaat dat ook helemaal lukken.
Zeker.
Next step.
Next step, hier ook. Ja, absoluut. Bedankt.
Hey, fijne dag verder.
Hetzelfde.